Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hoe kun je intrinsiek gemotiveerd zijn om broccoli te eten?
Asking for a friend.
Ja, precies.
Bij pubers moet je eigenlijk alleen maar hummen.
Vertel.
Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van bijna 2 jaar. En als we dit opnemen, ben ik 37 weken zwanger van de tweede. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 6 en Jaren van 2 jaar... en Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 1,5... praat ik in Ik ken iemand die over onze avonturen als jonge ouder. We wisselen tips en trucs uit om onze kinderen zoet te houden. We delen onze ervaringen met het ouderschap en delen nog sterkere verhalen over andere ouders. Een poosje geleden waren Alex, Hanneke, onze producer Anne en ik te gast bij Tisha Neven. Grote kans dat je haar kent. Tisha is kinderpsycholoog, opvoedkundige en moeder van Dim van bijna 9 jaar. Ze heeft boeken geschreven als Pubers zijn leuk en Positief en creatief opvoeden. En ook biedt ze op haar site grootenklein.nl populaire online opvoedcursussen aan. En holy moly, laat haar maar lesgeven hoor. Wij hebben 3 uur lang aan haar lippen gehangen. We vergaten zelfs koekjes te eten. Zo gefocust waren we. Kun je nagaan. Aan het eind van de avond gingen wij als herboren ouders weer naar huis. Boordevol nieuwe ideeën over hoe we onze jonge kinderen zonder beloningssysteem aan de broccoli krijgen. En boordevol zelfvertrouwen dat we over een paar jaar onze pubers in het gareel kunnen houden. Eigenlijk vonden we elke minuut van het gesprek zo leuk dat we hebben besloten om bijna alles te laten horen. Daarom bieden we deze aflevering aan in 2 stukken. Net een KitKat. Oh, ik heb echt zin in een KitKat. In het eerste deel hebben we het over belonen en straffen, een opvoedtechniek waar Tisha Neven niet langer achter staat. Ze leert ons straks een nieuwe, stimulerende manier. En ze deelt alle geheimen die ze kent om pubers als marionetten te bespelen. Tip van de sluier, je moet hummen tegen ze. Maar dat leggen we later wel uit. In deel 2 hoor je onze eigen, veelal gênante puberverhalen. Oh, Hanneke toch. En Tisha vertelt over haar ervaringen als pleegouder van moeilijk opvoedbare pubers. Hoe mooi dat was om te doen en waarom ze het nu niet meer doet. Kortom, geniet van 2 afleveringen van een leerzame avond thuis bij Tisha.
Maar wat fijn dat we hier mochten komen.
Ja, nou, gezellig.
Want jij weet dingen waar wij nog niks van af weten.
Ah, kijk.
Tisha woont momenteel in een Muidenberg zomerhuisjespark aan een groot grasveld. Een kinderparadijs vol speeltoestellen en voetballen. Na de scheiding van haar man wilde Tisha samen met haar zoon even ergens anders heen. Een nieuw begin. En bij de zomerhuisjes is in goed gezelschap.
Dan kom je hier, dit heet Tranendal, dit veld. Hier woont iedereen die
echt
zo kaart is. Ja, ja?
Oh, Tranendal. Oh.
Zo noemen ze het in het dorp, ja. Maar we hebben het hier heel gezellig. Dus
ja, want in de zomer lijkt me dat wel eens iedereen gescheiden. Ja. Dan zit je hier lekker buiten.
Ja, dit was heerlijk. Ik was hier natuurlijk,
in de volksmond wordt dit park dus Tranendal genoemd. Een kinderparadijs, lotgenotenpark en ouderopvang in 1. Het is een VPRO-serie waiting to happen. Maar eerst laten we naar Tisha gaan luisteren. We beginnen zo met de wonderlijke wijze waarop ze opvoedexpert is geworden. Met dank aan de EO.
Hoe ben jij ooit over opvoeding gaan schrijven?
Eigenlijk ben ik... Ik heb altijd gewerkt in de jeugdreclassering. Na mijn studie, ik heb psychologie gestudeerd, kinderpsychologie. En daar werkte ik als gedragswetenschapper. En toen ben ik eigenlijk min of meer toevallig via... Ik heb eerst in het Gooi gewerkt. En daar zit natuurlijk het hele mediapark. En ze waren heel hard op zoek voor een tv-programma naar een jonge, hippe, gelovige psycholoog. Het was een hele moeilijke zoektocht. Dus ze vroegen alles en iedereen. En uiteindelijk kwam het via mijn oud-collega's riepen ze van... nou, die is wel zo gek dat ze dat wil doen. Ik was niet helemaal...
Waarom moest je gelovig zijn dan?
Het was voor de EO. Dus dat was eigenlijk een soort hoop. Maar, ja, uiteindelijk, maar dat ging bij mij dus niet goed. Mm. Want ik was wel nog jong en hip en psycholoog, maar niet gelovig. Maar toen mocht ik toch een screentest doen.
In een rol.
Ja, omdat ze gewoon niemand konden vinden. En toen hebben ze uiteindelijk, nou ja, lang verhaal kort, ben ik gekozen... naast mij een gelovige, niet jong en hippe psycholoog. Dus toen hadden we van alles wat.
Nou ja.
En zo ben ik eigenlijk in het opvoeden gerold. Wat eigenlijk ook een beetje... maar ik deed dus eigenlijk niets met jonge kinderen. En ik werkte echt met pubers en jongeren. En toen moest ik echt de jonge kinderen gaan doen. Dus ik heb echt mezelf er doorheen gezwijnd. Mijn zus die had het programma wat wij deden. Dat ik kan nu wel zeggen.
Ja,
wel. Na 12 jaar. Het format wat er was kwam Heet Little Angels kwam uit Engeland. En dat was daar. En mijn zus zei, ik stuur wel even een DVD op. Want dan kan je even zien hoe het is. Want ik moest die screentest doen inhoudelijk en op camera. Maar ik wist gewoon niet zoveel. Ik had ook nog zelf geen kinderen. En ik wist niet zo goed wat ik allemaal moest zeggen over jonge kinderen. Maar toen keek ik die aflevering en ik dacht, ik vond het concept zo gaaf. Dus echt met video-interactiebegeleiding en echt heel intensief wat mensen nodig hebben. Dus dat vind ik fantastisch. Dus ik dacht, ja, dat vind ik echt heel cool. En het feit dat opvoeden gewoon op tv kwam, vond ik fantastisch. Ik dacht, dat moet echt nog wel een beetje uit de taboe-sfeer.
Ja, want het is dan nog voor de nanny Jo Frost.
Ja, die was er wel. En dit was dan het eerste Nederlands opvoedprogramma wat daar dan een beetje naast kwam. En wat niet met een wijzerd vingertje ging, maar wat echt de ouders zelf inzicht liet krijgen. En ik ging die screencast doen en toen kreeg ik de aflevering die ik had gekregen van mijn zus.
Oh.
Dus inhoudelijk scoorde ik geweldig. Ja. En op camera deed ik het ook kennelijk leuk. En toen werd ik het. En toen dacht ik, oh.
Nou ben ik ineens opvoeddeskundige.
Juist. Nou, zo was het ook. En ik keek 1 miljoen mensen naar tegen de miljoen en het erboven. Dus het was echt heel heftig. Geen idee hoe ik het gedaan heb. Maar zo ben ik in het opvoeden beland. En toen ging het natuurlijk heel hard. Toen gingen we gelijk een boek schrijven. En gelijk werd ik gevraagd om te bloggen voor tijdschriften. En toen ben ik begonnen.
De Sowetisha met wat goddelijke en zusterlijke inspiratie, de opvoedkundige die ze vandaag de dag is. Alhoewel, sinds haar EO-jaren is Tisha's visie wel wat veranderd. Vooral als het gaat om belonen en straffen. Haar advies om je kind aan de broccoli of op het potje te krijgen, zou 12 jaar geleden anders zijn dan nu.
Nou, toen ik begon, toen ging ik echt gewoon in de boeken doen wat in de boeken stond. En wat ik vanuit mijn studie, dus echt de gedragskant, vanuit de psychologie, werkte ik heel gedragsmatig met straffen en belonen en negeren. Eigenlijk ja, was dat een beetje de basis. En dat was toen ook echt wel wat de meesten deden, wat ook de supernanny deed. Dus het was echt wel wat iedereen ook zag. En ik ben daarna, eigenlijk heb daarna zelf kinderen, een kind en pleegkinderen gekregen. En toen merkte ik dat de manier waarop ik eigenlijk toch nog wel eens met beloningen of met strafstoeltjes of dingen werkte, dat ik dacht, waarom eigenlijk? En ik heb eigenlijk die dingen helemaal niet nodig. En ik vond het ook vreselijk om te doen. Dus daar ben ik toen me echt steeds meer in gaan verdiepen. En dat is toen ook wat we vanuit de wetenschap en vanuit verschillende visies die steeds belangrijker werden, dat we erachter kwamen wat de impact was van dat straffen op kinderen en van het belonen. En dat je kunt kinderen van buitenaf belonen en straffen om te zorgen dat ze gedrag laten zien. Maar hoe mooi is het als je het van binnenuit kunt stimuleren door ze gewoon intrinsiek te motiveren voor fijn gedrag of... Dat hele stuk vond ik zo boeiend. En daar ben ik eigenlijk steeds meer in gaan duiken. Met als gevolg dat in mijn eerste boekje nog op een strafstoeltje gaat, heel af en toe. In hele specifieke gevallen.
En ook wanneer zette je vroeger wel eens iemand op een strafstoeltje, een kind?
Nou, het grappige was dat ik het wel al heel weinig deed. Want ik heb meteen al altijd iets gehad van, weet je, gedrag is nooit zomaar. Dat is een beetje mijn belangrijkste opmerking. Want er zit altijd iets achter als een kind wat doet, als een mens wat doet. Maar zeker dus ook bij een kind. Dus als een kind heel boos is of zijn zusje slaat of hartstikke hysterisch wordt of een driftbui heeft, dan doet hij dat niet om jou te pesten of voor zijn lol. Daar zit wat achter. En daar moet je altijd proberen om bij te komen. Om in ieder geval te zorgen dat je aan die behoefte voldoet of dat je in kan spelen op wat er speelt. En daar op die manier gevolgen laat komen die logisch zijn. Er kan best een grens zijn. Maar lang niet altijd is dat nodig. En op het moment dat je... Wat ik vroeger nog wel deed, van als ik dan dacht, ja, als je dat gewoon gedaan hebt en je hebt die positieve insteek gekozen en je hebt gelet op wat er wel is, en heb je dan uiteindelijk, als ze dan echt nog steeds heel boos of heel stout en vervelend zijn, dan zette ik nog wel eens dat stoeltje in. Zo van, nou, ga maar eventjes afkoelen. Maar dan vanuit een soort strafhoek. En daar ben ik echt, dat straf en belonen, dat doek heb ik eigenlijk nooit meer gedaan daarna. Dus dat...
Want jij zegt van, je kunt ze beter van binnenuit, dat ze zelf leren wat wel en niet oké is, zeg maar. Ja, hoe moet ik het zeggen?
Nou ja, een heel mooi voorbeeld misschien, want dat vind ik vaak een van de duidelijkste. Ik was laatst in een gezin coachen en omdat een jongetje die wilde niet eten of slecht eten, groenten en zo. Nou, heel bekend. En ze hadden dus met hem, nou ja, soms kreeg hij daar straf voor, maar vaak gingen ze vooral met een toetje belonen. Zo van, nou, dan, als hij dan zijn groente ging eten, dan kreeg hij dat toetje en zo. Ja, en ik vond dat echt, dat is het meest tekenen van wat er dan kan gebeuren. Hij zat dus aan tafel en ik zat erbij, ik ging observeren en hij wist niet wie ik was. En toen zei hij gewoon tegen zijn moeder, mam, wat eten we vandaag? Broccoli. Ah, wat is het toetje? Yoghurt. Oh, oké. Okay. Nou, ja, daar ging hij
dat doe ik niet voor
eten, nee. En dat is een beetje tekenend voor wat er, weet je, belonen. Op een gegeven moment, je wordt van buitenaf gemotiveerd om iets te doen. En dat kan best een tijdelijk even iets zijn wat je kunt inzetten. Alleen uiteindelijk wil je niet dat iemand iets doet voor omdat er een beloning op volgt. En aan de andere kant, omdat er een straf op volgt. Want wat ga je dan doen als jij weet van ja, wacht, als ik nu thuis kom en ik krijg een straf als ik te laat ben, dan ga ik nog even een smoes verzinnen. Of ik bedenk nog eventjes een ander verhaal. Want je gaat straf vermijden, je gaat liegen, je gaat bedriegen, je gaat dingen doen omdat je weet dat mag niet en dan komt er een straf op. Ja, ja, dat weten we natuurlijk ook vanuit delicten die gepleegd worden op beloningssystemen in bedrijven. Uiteindelijk is dat niet waarop je echt mensen krijgt die gemotiveerd raken. De echte werknemers die gemotiveerd raken, raken gemotiveerd omdat ze betrokken worden. Ze een stem hebben, ze zich op een plek voelen, gezien voelen. Daarnaar ze geluisterd wordt als het niet werkt en dat je samen oplossingen bedenkt. Nou, dat is exact wat je in mijn ogen ook in een gezin zou moeten doen of kan doen.
Maar hoe kun je intrinsiek gemotiveerd zijn om broccoli te eten?
Asking for a friend.
Ja, precies.
Nou ja, wat uiteindelijk, kijk, waar het om gaat is dat je een kind niet afdwingt om het te eten, want mm-hmm. dan gaat hij daarmee stoppen. Kijk, kinderen en groente is een hele interessante combinatie. Dus een beetje groente eten leuk maken, maar ook uitleggen aan een kind al van jongs af aan dat eten gewoon lekker is. Ze leren eten, leren proeven. Van proeven leer je lusten. Dat doen wij altijd toen we klein waren. Dus je proeft altijd iets. Mm-hmm. Dan moet je ook 10 tot 15 keer proeven. En dan pas ga je het leren lusten. Mm-hmm. Dus sommige dingen lust je niet. En die kan je wel leren eten. Sommige dingen wil je niet leren eten. Maar blijven we toch proeven. En uiteindelijk gaat het vaak ook weer eraf. En gaan ze het gewoon eten, vroeg of laat. Dus het komt uiteindelijk wel goed. Maar als je het gaat afdwingen met straffen en belonen, zie je ook vaak dat het alleen maar heel ongezellig wordt aan tafel en in één groot drama. En er is geen kind wat daar ineens heel vrolijk van gaat eten. Als je het in hun mond zit te proppen of als je ze dwingt of op de gang zet. Of, dan krijg je ook een hele scheve verhouding met groente eten. Want dan wordt het ook, met die beloning natuurlijk ook. Mm-hmm. Van, het is echt heel vies wat je moet eten, want je wordt echt beloond als je het eet. Ja, dat is niet wat je wil. Ook met eten is dat niet een verhouding die je graag wil.
Hoe gaat dat nu bij jullie, Alex? Want we hebben daar afgelopen maanden wel het een en ander over gehoord.
Eigenlijk gaat het heel goed, maar dat is wel met belonen. En met belonen, dankzij het belonen gaat ze het proeven. En daar is ook heel, daar is ze zelf ook wel tevreden over.
Ja, dan hebben we het over René, hè?
Ja, dus die proeft groenten. Als beloning krijgt ze dan een toetje. En dat doet ze dus altijd, want het maakt haar niet uit welk toetje het is. Ze wil gewoon een toetje. en dan proeft ze. En ik vond het vandaag, het gaat echt stukken beter dan weken terug.
Ja. Ja. Ja, weet je, en dat kan ook, hè. Je kunt dat. En de ene kind is ook niet van mij, zei altijd, als je dat was mijn vriend, toen een keer met een luier of zo zei, van, ga je, hè, als je nou op de wc gaat poepen en je luier uit doet, dan komt die al lang, dan krijg je een sticker of dan krijg je een ding. Nou, die kijk je echt aan en die zegt, nou, doe mij maar een luier. En bij veel kinderen gaat het dat stukje van het belonen er op een gegeven moment ook af. Het leuke is dat het dit wat jullie nu doen, is eigenlijk vind ik net zo leuk of nog leuker als je dat doet met, hè, maak een mooie succesmuur waarop je gaat kijken, wat heb je al leren lusten? Wat gaan we leren lusten? En hoe ga je dat leren lusten? Geef ze regie. Nou ja, dan kun je eigenlijk hetzelfde bereiken met een kind zonder dat het om een beloning gaat. En kun je gewoon, nou ja, de beloningssfeer eraf halen. Maar dan ga je gewoon de succesjes vieren door, hey, je hebt vandaag dit al geproefd. Nou, schrijf maar op het plaatje, dat is je al gelukt. Nou ja, zo kun je. En weet je, nogmaals, als je af en toe zo'n beloningssysteempje ergens inzet, is het oké. Okay. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook bij heel veel dingen. Als je kijkt naar zwemmen, door een gat zwemmen en dan afzwemmen. Het ouders op een gegeven moment alles uit de kast halen. Zo'n kind die dan elke keer faalt als het zo'n afzwemdagje is.
Ja, er staan hele Playmobil-kastelen tegenover van... als je nou in vredesnaam maar een keer 2 meter onder water zwemt. Ja.
En het punt is, op zich, weet je, dat kan allemaal. Alleen waar het om gaat is, een kind gaat niet voor zijn lol niet door dat gat zwemmen. Dat kind heeft gewoon angst op zo'n moment. Mm. En heeft er in mijn ogen veel meer aan het moment dat je een kind helpt... om met die angst om te gaan en helpende gedachten te krijgen. En hoe kan het je lukken? En nou... kan je van alles mee doen, dan dat je denkt, nou weet je, ja, ik ben het nu eigenlijk een beetje zat. Je gaat nu, komt een beloning aan, je kan het al lang. Ja, dat kan ze ook, alleen er komt angst bij. En als een kind echt angst ergens in heeft, is het natuurlijk wel een beetje naar dat je zegt, ja, maar als je gewoon die angst, die negeren we eventjes. Ja. Ga jij ergens doorheen zwemmen, dan joehoe, het is gelukt. Het kan best een drempel zijn en dan kan het best lukken. In mijn ogen kan het anders. En uiteindelijk wil je ook niet dat een kind elke keer als het iets moeilijks gaat vinden, dat hij denkt, oh, krijg ik nu een beloning als ik dit weer probeer? Nou ja. Zo kun je dus kinderen op hele andere manieren.
Ja, ik weet
motiveren.
Zelfs. Mijn middelste broer die had 2 klasgenoten in 6 VWO. En die kregen elke keer als ze een tentamen hadden gehaald, kregen ze een stel dure sokken van Ralph Lauren of zo. Het waren nogal van die merkenmannetjes. En toen hadden ze ook tegen mijn broer gezegd van, ah, dat moet je ook uitonderhandelen thuis. En mijn broer die moest zo hard lachen. Die zegt, alsof dat echt ooit gaat werken.
Hoe is het met die jongens afgelopen? Zijn die nou ook heel rijk? Hebben die alles uitonderhandeld?
Nee, die hebben uiteindelijk hun ambitie wel weer gevonden, zeg maar. Maar waren toen gewoon niet te motiveren. Alleen dus met
sokken.
Met Burberry sokken. Dat je echt...
Nou ja, maar dit is wel een mooi voorbeeld. Want als je aan die middelbare school en die pubers denkt, daar, je ziet dus ook dat dit belonen bij die kleintjes, kom je natuurlijk nog een heel eind. Ja. En hoe ouder ze worden, dan raak je die grip kwijt. Als je dan nog met belonen en straffen je kind moet sturen. Ja, ze zijn weg, dus je kan het niet meer allemaal zien. Dus je kunt ook niet echt straffen als je het moet doen. Ze gaan gewoon eromheen draaien en doen. Ja, ik ken al die pubers die gewoon... Oh, 12 uur geweest, ik krijg straf. Nou ja, ik kan net zo goed nog even wat langer blijven, dachten ze dan ook. Hè? Want precies. Ik heb nu toch een straf. Dus die gingen niet naar huis omdat ze dachten... mijn ouders zijn bezorgd of zo. Of ik heb een afspraak. Nee, ach, de afspraak is nu toch al... ik heb nu toch al straf. En op de terugweg zijn ze aan het bedenken... van wat kan ik voor smoes bedenken om hier nog onderuit te komen. Maar ook het belonen, hoeveel... pubers hadden niet, kregen niet een rijbewijs of een, weet ik veel wat, een scooter als ze niet gingen roken en zo.
Ja.
En hoeveel pubers rookten ook niet? Hoeveel deden het stiekem? Nou, ik ken er geen één die niet rookte. Bij ons stond er niks tegenover, maar ik ben niet gaan roken. En dat zegt niet dat dat nou altijd lukt, maar de beloning, ja, het is echt een illusie dat je kind dan natuurlijk gewoon...
Het is geen hondje, het is geen Martin Gauws natte neuzen show.
Zo iemand moet dus intrinsiek gemotiveerd raken en moet dus gaan weten, als wij een afspraak hebben, gaan we dit doen. Maar het experimenteren hoort er ook bij en dat moeten ze ook kunnen doen. En dan moet je dus niet hoeven gaan liegen, omdat jij denkt, dan krijg ik dat rijbewijs niet meer.
Mm-hmm.
En dat je daarna, nou, ik ken wel mensen die hebben nog tot weet ik hoe oud niet durven vertellen dat ze toch eigenlijk meestal wel hebben gedronken.
Steeds, ik ken ook steeds mensen van mijn leeftijd, dus die zijn al bijna 40, die nog steeds van zwijgen. Ja. Die zijn ondertussen alweer half gestopt.
Ja.
Het is heel...
En zit in die intrinsieke motivatie, zeg maar, als ik nou denk aan kinderen en eten bijvoorbeeld, of kinderen en zindelijk worden, zit het er dan in dat je de kinderen ook een bepaalde controle geeft, of dat je hen...
Een stukje regie.
Ja.
Ja, en gewoon ook een kind volgt. Weet je, ja, ik geloof er heilig in als een kind op een gegeven moment toe is, gaat hij het wel doen. En als jij die drukker aflaat, vaak zit er op dit soort dingen heel veel druk, zeker bij zindelijk worden. Dan gaan we dus met beloningssystemen en alles in de weer. Nou, dat werkt echt veel langzamer dan wanneer je gewoon met een kind op een gegeven moment ook zegt, wanneer ga je zonder luier proberen? Of wanneer ga je dat doen? Hoe gaan we dat doen? En je laat gewoon, ja, het is gewoon een kwestie van doen en er doorheen. En zonder straffen, zonder heel boos worden. En gewoon vertrouwen aan je kind geven. En samen, je kan echt met kinderen al heel jong afspraakjes maken. En dan gaan ze het ook doen. En je kunt natuurlijk met een beloningssysteem, bij sommige kinderen kan je daar wat kracht aan bijzetten. Maar bij het gros gaat het ook niet werken. Of heel even, ja. En daarna hebben ze helemaal geen zin meer in. En is het klaar. En hebben ze het wel gezien met dat cadeautje wat ze krijgen. En,
ja, ik had laatst de Jan Janssens gesproken. De hoogleraar gezinstherapie. Of wat is precies gedrags...
Gedragstherapieën.
Nee, ja. Nou ja, gezin en gedrag, geloof ik. Maar die was heel erg van het... Hij zegt wel, belonen werkt beter dan straffen. En wel gewoon straffen, zegt hij. Ja. Hij was daar heel, heel stellig in. Hij zegt, ik heb mijn kleinkinderen, die gaan op een gegeven moment in anderhalf. Die gaan met mijn telefoon gooien. En dan zegt hij, ja, Amahoula, dat ik daar lang over ga praten. Die mag niet met mijn telefoon gooien.
Ja.
En die weet heel goed dat hij dat niet mag. Dus moet ik dat gewoon zeggen en corrigeren.
Nou ja, maar dat is ook, dat doe je ook.
Ja.
Kijk, het grappige is als je als mensen het gevoel hebben van, nou ja, straf en belonen of niet straf en belonen. Of je gaat veel meer kijken naar, veel meer met kinderen in gesprek, dan hebben heel veel mensen het gevoel, oh, dan gaan we geen grens meer stellen.
Mm-hmm.
Dat is wat anders.
Mm-hmm.
Ik stel ook grenzen. En ik stel ook, en het is natuurlijk een beetje what's in the name, maar als je een beetje snapt waar we het over hebben, dan volgt het wel. Maar logische consequenties is heel wat anders. Als jij hier met een bal bent en ik zeg, de bal moet laag blijven en hij gaat steeds maar hoog, dan zeg ik dat nog een keer en zeg ik, luister, als de bal te hoog gaat, gaat hier alles kapot. Dus of je doet de bal laag, of we gaan de bal even wegleggen. Dat is een consequentie die of je gaat naar buiten.
Ja.
Maar ik kan ook zeggen, weet je, als je nou nog één keer met die bal gaat, dan mag je straks niet op de iPad. Nou, dan ga je in die dreigsfeer zitten. En dat is waar ik niet in geloof. Ook omdat uiteindelijk denkt elke ouder, ja, nou is het middag. Ga snel op die iPad, want niet meer te koken. Hè? Ja. En hun kind was nu vanmiddag toch wel weer lief. En ga ik dat dan toch nog doen? Nou, weet je, dus je komt in allerlei ingewikkelde dingen, waardoor het ook niet meer werkt. Want die kinderen zijn heel slim. Het zijn net mensen die denken, hey, vorige keren mocht ik toch ook nog weer erop. Maar een logische consequentie die volgt op, weet je, als jij constant als puber te laat komt en ik lig dus wakker omdat je me niet belt, dan kan het zijn dat ik zeg, ja, weet je, daar gaan we dus aan. Ik ga je dus ophalen, want ik ga dus niet constant met zorg wakker liggen. Dat is dan het gevolg. Dus dan kan je zeggen, ja, dat is ook een straf. Maar dat zijn dingen die logisch volgen op wat er gebeurt en die ook leerzaam zijn. Ja. Dat is wat anders dan, ik pak iets af of je mag iets niet of je krijgt
geen zakgeld.
Ja.
En het is meer van, ik heb jou de vrijheid gegeven om zelf met de verantwoordelijkheid om te gaan om op tijd thuis te komen. Dat lukte niet, dus...
Nou ja, en daar maak je dus afspraken over. En je gaat ook kijken, waarom ben je te laat? Weet je, ik kwam ook wel eens te laat, want ik had ook een afspraak, omdat ik niet alleen naar huis mocht fietsen. Ja, en dan was ik de enige die wegging en kon ik dus niet...
Nee.
Nou, de uitleg en het verhaal is belangrijk om even te horen. En dan kun je wel heel zeggen, nou, dan mag je nu dus morgen niet meer weg. Ja, alsof dat dan helpt. Waar het om gaat, is dat je opnieuw een afspraak maakt en zegt, en nu hebben we gelukkig telefoons, wat veel makkelijker is, bel even als je dan te laat bent, want dan kom ik je halen. Of als je niet alleen kan fietsen, hallo, wat had je kunnen doen?
Ja.
En tuurlijk stel je daar grenzen in. En als iemand dat dus niet nakomt, ja, dan kunnen we dus deze afspraak, dan gaat dat dus nog niet. Kan je die verantwoordelijkheid dus nog niet aan. En dat geldt voor alles. Maar het is ook, weet je, als jij iets, nou ja, als jij de bloemetjes bij de buurman kapot trapt met de bal, omdat ik, terwijl ik heb gezegd, ik wil dat je op een andere plek gaat voetballen, dan kan ik zeggen, nou ja, dan mag je dus nu niet meer buiten voetballen. Of je mag niet meer dit of dat. Maar ja, het heeft veel meer zin om te zeggen, je gaat nu gewoon je excuses bij de buurman aanbieden. En zorgen dat die plantjes, dat er nieuwe plantjes in die tuin komen.
Ja.
Weet je, dus dan zijn het leerzame gevolgen waar je echt wat aan hebt. En die zoeken, als je iets omgooit en ik heb het 3 keer gezegd, gaan het samen opruimen of jij gaat het opruimen. Kan je wel straf geven of zeggen, nou krijg je geen koek. Ja, weet je, daar leer je niet van wat je van moet leren. Bovendien is het heel ingewikkeld om op die manier heel consequent. Straf werkt alleen als je het heel consequent op het juiste moment en de juiste proporties, daar is allemaal onderzoek naar gedaan, doet.
Hm.
Ja, dat is dus nooit, want je bent er 3 van de 4 keer niet bij.
Mm-hmm.
En je bent zelf ook niet heel consequent.
Nee, dat is helemaal niet. Dat is ook maar goed ook.
Nee.
Dat hoeft ook helemaal niet. Maar wel als je dus dit heel consequent zou willen doen.
Maar wat jij zegt is wel, voelt denk ik wel als straf voor die kinderen. Waarbij je dan in ieder geval iets doet wat voor jou wel goed uitkomt dan. Bijvoorbeeld als je toch wakker zou liggen en je zegt, kom je ophalen.
Ja.
Nou, die kinderen is natuurlijk weer, volgens mij voor pubers vinden dat weer vervelend als hun moeder staat.
Ja, de meeste wel. Ja. Tenzij het een team is. Ja. En dan ook nog aankomt lopen bij
precies.
De opbetalen.
Die van mij stond altijd om 2 uur 's nachts voor de bibliotheek in Sneek in haar rode Opel Corsa met haar trenchcoat over haar pyjama heen. En dan stond ze daar en dan moest ik daar om 2 uur zijn. En dan mocht ik ook al mijn vriendinnen meenemen, want zei ik breng iedereen naar huis. Want ik heb liever dat ik weet dat iedereen veilig thuis is dan dat jullie nog omzwerven op straat. Dus wie mee wil rijden, ik rij rondjes rondom Sneek totdat iedereen thuis is. Maar ik had dan heel vaak dat ik dan dus de kroeg uitging om 2:05, omdat ik wist, Sibbel de Jong staat weer voor de bibliotheek, dat dan vriendinnen van mij die dan bij hun vriendjes logeerden of een smoes hadden gezegd van ik slaap bij vriendinnen, maar dan eigenlijk bij hun vriendje logeerden, die liepen dan pas de kroeg binnen, want dan werd het natuurlijk pas gezellig. Dus ik met zo'n sick naar buiten. Van, oh man, mijn
sta
moeder.
Je weer.
Ja, en nu weet ik, ik sta over 13 jaar ook, over 14 jaar ook in mijn trenchcoat.
Wel toch?
In mijn Opel Corsa.
Voor de bibliotheek.
Zeker weten.
Maakt niet uit waar die bibliotheek ligt.
Maakt me niks uit. Ik word precies, maar ja, goed. Dat is volgens mij de rode draad van deze podcast. Dat ik gewoon, uiteindelijk word ik toch mijn moeder.
Het is vaak, ja.
Ik ben dit op band.
Dat heb je toch alles gezegd? Je bent al je moeder.
Ik ben al lang mijn moeder. Ik had het hier een keer over met onze oude buurvrouw. En die had ook, wij hebben thuis 4 kinderen en zij hadden ook 4 kinderen. En zij vertelde mij van, oh, mensen zeiden dan altijd, oh ja, 4, ja, hartstikke leuk, maar wacht maar totdat ze gaan puberen. En dan maakten mensen haar heel erg bang van, dan heb je 4 van die kutjongsten thuis en zo. En toen zei ze van, ja, maar jouw moeder gaf mij ooit een tip en daar heb ik altijd heel veel aan gehad. Want mijn moeder zei altijd van, als een puber iets wil, dan moet je nooit meteen ja of nee zeggen. Ja, ja, als je het allemaal oké vindt, dat is goed. Maar niet meteen nee, maar altijd van, wat wil je dan en waarom dan? En mijn moeder ging dan altijd met ons in gesprek. En dan hadden wij altijd het gevoel inderdaad, wij een beetje de regie hadden.
Ja.
En dan moest je ook met een goed plan komen, dat wist je dan ook. En mijn moeder had tegen de buurvrouw gezegd, uiteindelijk doen we heus wel wat ik wil. Maar ik kom ze wel een beetje tegemoet of zo. Want dan komen we op allebei op een werkbare situatie uit. Dus dan was het bijvoorbeeld wel van, oké, je mag wel naar dat feest, maar ik kom je dus wel halen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat soort, en dan was ik alweer blij dat ik dat alweer uitonderhandeld had.
Ja, maar dat is, ja, hij heeft ze slim gekeken.
En dat, nou ja, dat had dus de buurvrouw ook gedaan. Die had 4 prima pubers gehad. Ja, we hebben allemaal wel eens gedoe gehad met onze ouders. Maar het viel allemaal nog wel mee. Maar ik heb het altijd wel onthouden inderdaad. Want ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn ouders me wel serieus namen. Ja. Of zo. Niet zomaar nee zeiden, waarom, omdat ik het zeg of zo. Nee. Ja.
Nou, dit is de basis van mijn puberboek. Ja, en mijn moeder deed dat ook. Dit heb ik echt van mijn moeder.
Ja, lieve luisteraars. Vanaf dit moment hebben wij lange tijd geruisloos aan de lippen van Tisha gehangen. Pak je pen en papier er maar bij. De podcastcursus. Zo praat ik met mijn puber en laat ik hem of haar doen wat ik wil zonder dat mijn puber dat doorheeft. Begint nu.
Wat je kan doen, en het is grappig, want heel veel ouders vinden dat heel eng, is je puber ook echt gewoon meer inspraak geven en meer verantwoordelijkheid geven ook. En dat is vaak heel eng. Alleen als je dat op een goede manier doet, voelt een puber zich heel serieus genomen. En kom je ook. Maar je moet ook niet een soort kunstje doen en denken, ja, nou ja, want je ouders altijd alles deden wat ze vooraf hadden bedacht, dan had het nooit gewerkt.
Nee.
Wat je doet, is echt kijken hoe iemand mee kan denken. En dat kunnen pubers heel goed. Kunnen kinderen ook. Ik doe het ook met mijn zoontje van 9 of bijna 9. Weet je, dat doe ik al vanaf dat hij 4 is op heel klein niveau. En langzaamaan, als je ze dat goed leert, kun je natuurlijk heel prima samen kijken naar een stukje oplossing, maar ook naar die verantwoordelijkheid. En ik weet dat ik op een gegeven moment, bijvoorbeeld een moeder had ik en die dochter, ja, slaaptijden is natuurlijk bij pubers altijd een drama, dus dat was bij haar ook. En hoe laat, elke keer ruzie over tijd zit van slapen en gedoe en weet ik het wat. En vanuit de jeugdreclasseren met die pubers, daar deed ik dit altijd. En daar werkte het ook met die hele heftige jongeren. Is dat je gewoon, nou ja, je neemt ze even mee, zeg maar, in een stukje verantwoordelijkheid. En het mooie is, wat ik dan altijd zeg, is als je tegen zo'n puber zegt op een gegeven moment van, nou weet je, ik heb eens zitten denken. En misschien kan ik jou wel iets meer verantwoordelijkheid en ruimte geven rondom, nou, noem nu even de bedtijden. En dan vind ik dit een belangrijke, dan zeg je, weet je, ik weet nog niet zeker of je eraan toe bent of het gaat, weet je. Misschien is het nog iets te vroeg, maar we kunnen het wel proberen. Waarmee je uiteindelijk niet een kind een soort van laat falen en zegt van, nou, nu heb je het fout gedaan. Maar waarvan je, dan kan je hem altijd terugpakken en zeggen, weet je, het was dus toch nog iets te vroeg. En dat kan ook zijn. Maar goed, dus dat zeg je. En dat is voor een puber natuurlijk fantastisch. Want die denkt, hé, wacht, dit wordt heel interessant. Ik krijg en ik ben eigenlijk misschien nog te jong, maar ik mag dit gaan waarmaken. Vinden pubers fantastisch. Dus, nou, dan zeg je, ik ben helemaal klaar met het gedoe rondom het naar bed gaan. Wat vind jij daarvan? Nou, daar is die. Nou, die puber ook. Dus je moet een beetje commitment hebben over dat we hier iets aan gaan doen. Ja. Nou, dat is elke puber het mee eens. Ik ben jouw gezeur zat, jij de mijne, prima. We gaan het anders doen. Ik zeg tegen die moeder ook, zeg, weet je, dan zeg je tegen haar van, nou weet je, misschien dat jij gewoon wel zelf kan bepalen hoe laat jij naar bed gaat. Nou, hop, die puber natuurlijk helemaal enthousiast. Ja. En dan komt het kader, want jij bepaalt, een puber kan niet zonder de kaders. Als je dat gewoon zegt, nou, succes, leuk, we gaan kijken of het lukt, gaat het natuurlijk niet goed. Dus dan zeg je, en dat is ook logisch, van luister, weet je, er zijn een aantal dingen waar ik gewoon, die voor mij staan. Dat is dat je op tijd op school bent en opstaat en alles gewoon doet. Dat je cijfers gewoon goed blijven. Weet ik veel. Nou, het kan zijn dat je telefoon op een gegeven moment beneden blijft, of dat je, weet ik veel, geen schermen meer. Nou, zo laat kan wat je zegt, zeg je. En verder ga ik me er dan ook niet meer mee bemoeien. Oké, nou, Wat wil die puber nog erover zeggen? Nou, ik wil graag dat. En zo ga je dus kijken van wat wordt onze afspraak? Hoe vinden we het oké? En je kunt wel nog, en dat is vaak ook een fijne, zeggen, is er nog iets wat ik kan doen om dit te laten slagen? Wat kan ik doen om jou te helpen? Dat is ook fijn voor een puber. Nou ja, misschien wil je nog wel af en toe even laten weten dat het na 10 is of weet ik het. Of dat ik nog huiswerk moet maken. Nou ja, maakt niet uit. En dan gaan we het een tijdje proberen. En we gaan gewoon kijken of het lukt. En als het niet lukt, dan was het dus toch nog te vroeg. En dan gaan we samen opnieuw afspraken maken en zorgen dat het goed gaat werken. En wat je doet, is dat je die puber een stukje verantwoordelijkheid geeft en een stuk regie. Maar ook heel serieus neemt. En de druk eraf had en het gezeur bij die pubers is natuurlijk, het is zo vaak gedoe. Dat haal je er ook af. En dat is moeilijk, hè? Moet je even een tijdje dan volhouden als ouder. En mooi was, ze belde mij, ze was een vriendin van mij. Ze belde mij een paar weken later op. En zei ze, echt. Ik dacht echt, je bent gek. Dit gaat nooit werken. Maar ze gaat nu gewoon eerder naar bed dan ze van mij moest. Omdat ze echt iets heeft. En dat is natuurlijk ook, die pubers zijn kien. Als ik dit laat slagen,
dan mag je misschien wat anders.
Waar kunnen we nog meer? Nou ja, en zo, dat kan dan ook. Want dan kan je dus samen afspraken maken. En
dan
je
mag ik straks
dus
naar Salo op vakantie.
Juist, die gooit dan heel gesticht. En dat is natuurlijk ook een soort plan B.
Ja.
Dus dat is een manier die heel vaak heel mooi is. Maar je hebt wel nodig dat je ook een puber aan alle kanten laat meedenken. En dat je dat helpt. Want niet elke puber overziet alle langere termijn gevolgen. Kijk, die denken vooral aan de korte termijn winst. Dus nu nog even tot heel laat die film afkijken is korte termijn winst. Of nu spijbelen. En dan kan je zeggen, ja, maar je wilt toch je rapport halen? En goed over, ja. Dat is niet als diegene allemaal gaan feesten en ik moet in mijn eentje de les in. En wat dat is ook echt wat mijn moeder deed. Dat moet ik er echt nageven. Die deed dat perfect. Die zei dan van, nou, je kunt natuurlijk gewoon meegaan. En dat snap ik ook. Ik heb het vroeger ook gedaan. Weet je, spijbelen is ook echt best wel spannend en leuk. En soms heb je echt zo'n saaie les. En dan wil je ook echt niet in die les zitten. En de andere kant is, je staat voor een aantal vakken gewoon echt niet heel sterk. Dan heb je ook echt wel je les nodig. Dat was in mijn geval in ieder geval. Bovendien kan het zijn dat school natuurlijk gewoon op een gegeven moment aan de bel gaat trekken. En dat je problemen krijgt. Het kan ook zijn dat ze uiteindelijk met mij gaan bellen. En dat we dan samen een probleem hebben. Want ik wil wel gewoon dat je ook in de lessen zit. Want je bent niet voor niks op school. En aan de andere kant, tuurlijk is spijbelen ook boeiend. Dan is het ook lastig om nee te zeggen. Hoe zou je dat doen als je dat moet doen? Als iemand het vraagt, je wil het niet, dus daar kan je over praten. Want je moet ze wel helpen aan die twee kanten. Je moet niet zeggen, nou zoek het, kijk maar wat je doet. Dat is te ruim en dat kunnen ze niet overzien.
En hoe werkte dat bij jou?
Nou, kijk, mijn moeder zei ook nooit, en als je het dus wel doet, nou dan krijg je straf of dan zwaait er wat. Terwijl bij al mijn vrienden was dat allemaal zo. Die kregen allemaal huisarrest en gedoe. En die klommen allemaal uit het raam, die spijbelden allemaal, die loog, alles wat los en vast zat. Alleen bij mij werkte het zo dat ik voelde ook een soort die verantwoordelijkheid die ik kreeg en het vertrouwen wat mijn moeder ook had in dat wij een goede keus maakten. En soms niet. En dan zei ze ook niet daarna, nou zie je. En dan zei ze gewoon, ja weet je, nou dit is dus het gevolg. Nou, het is geen handige keus. En soms kwam daar ook een sanctie op. Dat wij zeiden, nou ja, dan gaan we dus nu. Ja, ik ga dus nu met school praten en we gaan dan nu samen checken. Wat heb je gedaan? Waar ben je geweest? Ik ga er wat meer bovenop zitten. Het lukt dus nog niet alleen. Maar het was nooit zo dat zij ging dreigen met dingen of deed. Ze zei ook niet, ze ging niet heel erg inspelen op je gevoel van, nou, nu moet je doen wat ik wil. Maar ze zei wel, ik vertrouw erop dat jij gewoon de keuze maakt die voor jou goed is. En als dat een keer niet gebeurt, dat je ook eerlijk bij me durft te komen. Want ja, dat hoort er ook bij. Dus ze was er gewoon heel reëel over hoe het werkte in zo'n puberteit.
Ja, ik moest er nog aan denken toen ik afgelopen week weer zag dat, 2 weken geleden, dat scholieren tegenwoordig dat al hun cijfers in magister worden bijgehouden.
Ja. Acties en vreselijks.
Dat ouders dan pushberichten krijgen als er weer een cijfer van jou online staat.
Hoe erg is dat? Moet echt je voorstellen. Ja, ik ben er echt fel op tegen.
Oh, dat was echt. Dan was mijn hele middelbare schoolperiode echt
verpest.
Echt verpest. Ik heb jarenlang zeg maar met de latente angst geleefd dat ik altijd nog van een 4 of 5,5 moest maken voordat het rapport zou komen. En dat lukte dan vaak ook nog wel, omdat ik dan zeg maar de motivatie had van, je moet mijn ouders echt niet achterkomen.
Ja. Maar dat hoort ook bij puberen toch, jongen? Ja, ik vind echt dat dat hoort. Maar je nu. En het punt is, kijk, de meeste ouders gaan niet de hele tijd in magister kijken. Gelukkig zijn er scholen die dus ook niet dat inzicht aan ouders geven. De scholen kunnen wel deels bepalen wat erin staat.
Dat is goed.
Maar je kunt dus al gewoon weten dat je kind aan het spijbelen is. Of dat hij een laag cijfer heeft gehaald. Voordat het kind aan jou kan vertellen dat hij een laag cijfer heeft gehaald. Dan denk ik, je haalt echt dingen weg bij een puber. Dat je de grens op zoek. Dat je moet leren om, nu moet ik het toch echt gaan vertellen. Dat je gewoon een keer een briefje kan verdonkere manen en ik vind dat hoort bij een puberteit. Ja. En het punt is, bij de meeste ouders zal het geen probleem zijn. Maar er zijn er een heleboel die gaan hierdoor een stuk controle. En dat wordt qua contact en verbinding met hun puber echt niet beter. Want dat gaat alleen maar een soort haat en nijd en controlefunctie krijgen. Ja, en dat is het laatste wat je moet hebben in de puberteit. Want dan gaan ze gewoon, dan zijn ze weg.
En er was ook een jongen op Twitter die zei... Ik was blij dat ik 18 werd omdat ik A, mijn rijbewijs kon gaan halen... en B, omdat ik mijn ouders uit mijn gisteren kon halen. Want hij zei, mijn ouders konden daar helemaal niet mee omgaan. Die waren van die control freaks.
Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja, ik ken ook iemand die... heeft een puberdochter en op een gegeven moment belde de school ook... of kreeg hij ook een bericht omdat ze een proefwerk dus niet had gemaakt. Ze had niks ingevuld. Toen moest hij meteen op school komen. Gesprek met haar erbij. En ik zat daar, werd je door school gebeld omdat ze iets niet had ingevuld? Hij zo, ja. Ik zo, oh, wauw. Ja, ik zat natuurlijk 20 jaar geleden op de middelbare school. 25 jaar geleden dan. Maar bij ons, nou, ik had echt blowende jongens in de klas. Die zaten hele proefwerk alleen maar cirkels te tekenen. Die
zijn nooit gebeld.
Nooit, werden nooit gebeld, die ouders.
Nee, en ja, ik vind echt dat dat ook belangrijk is. En dat een puber ook, en dat een leerkracht op een gegeven moment gewoon een puber aanspreekt. En dat je daarmee aan de slag gaat. Ja. Want je krijgt, je moet ook cijfers geven voor dan het gedrag in de klas. En die staan, kunnen daar dan ook in staan. En de ouders gaan, dat, weet je, en dat kan best zijn dat een leerkracht jou gewoon even niet mag en daar even klaar mee is. Of dat je een keer vreselijk de slappe lach had. En, ja, ik vind gewoon dat dat moet kunnen. Ja. En bij de meeste is het niet heel erg, omdat ouders dat wel oké doen. En als je dat, kijk, magister is prima als je met je kind afspreekt. We gaan daar gewoon samen naar kijken.
Ja.
Vanaf dat je naar de brugklas gaat, gaan we dat gewoon doen. Dan kijken we één keer in de tijd samen in. Of dan wil ik dat je het me laat zien. Alleen, dat is niet wat ouders erbij te horen krijgen. Dus het is aan de ouder hoe ze daarmee omgaan. En dat is lang niet altijd op een manier die hoort. En er komen ook heel veel extra zorgen bij ouders die soms ook helemaal niet... Weet je, een puber gaat gewoon op en neer en een puber doet. En je moet hem in de gaten houden op wie die is en niet op een stukje controle systeem uit school. Maar dat is natuurlijk ook, je hebt nu ook van die apps, dan kun je dus nog erger. Natuurlijk, dan kun je volgen waar iemand is.
Ja. Ja. Oh.
En het was helemaal, ik was een prachtig voorbeeld. Ik was met vrienden in Frankrijk en die hebben dat op een hele prima manier in overleg met hun dochter. Want ze is daar heel afgelegen, dus ze vinden het dan prettig dat ze dan af en toe weten waar zij is. Maar ik was daar dus, ik was daar mijn puberboek aan het schrijven en met hun pubers, was heel leuk. En toen op een gegeven moment ging zij een avondje naar de kermis met een vriendinnetje. En dan de moeder van het vriendinnetje ging dan mee. Die bracht hun, dat was ergens in zo'n heel klein Frans dorpje. En daar gingen ze dan eten ook en was een feest. En het was best wel spannend, want ze ging wel een beetje voor de eerste keer. Mocht ze daar dan alleen met dat meisje en die moeder een beetje als backup heen. Dus wij zaten op de bank gewoon lekker te kletsen. En op een gegeven moment zei die vader van, ik ga toch even kijken op die app van waar ze is. Hè? Het is toch... Hè? Zij kijken samen. Maar dit, hier zit toch dan die kermis, hier is toch dat terrein? En dus dit is op de parkeerplaats. eerst was het nog lol. Ik zeg, oh, die staat te zoenen. Ik zeg, leuk, weet je. Dus dat was eerst. En toen zei, ja, maar of ze zit meteen van de enge... Iemand heeft er gewoon meegenomen, zit nu... Hè? Wat doet ze op? Nou, dus dat werd toch een soort ding. Nou, uiteindelijk was het bij hun verder, hè, ze lieten dat wel. Maar dan kan je dus echt wel, als je gestrest ouder bent, word je echt gestrest van het feit dat jouw kind dus op een... Bleek nou, ze had gewoon een telefoon in de auto laten liggen en was lekker met die. En dat ding stond daar dus in die auto. Dus zij hadden het. Maar ze waren toch 5 keer nog gaan kijken of dat nog veranderd was.
Ja.
Ja, en dan kan het ook nog eens heel veel zorg opleveren.
Ja.
Maar ook een stuk controle. Dat je denkt, ja jongens, ga gewoon in gesprek met je kind. Blijf in contact. En
misschien moeten we toch meer allemaal als Willem-Alexander zijn. Die zijn... Had je die gehoord? Die zijn beveiliger, de beveiligers van zijn dochter had opgedragen dat ze niks doorvertelde.
Ja. Heel goed.
Ja.
Fantastisch.
Dat zij gewoon mocht zoenen.
Dat zij mocht, dat zij dingen niet mochten weten.
Mooi.
Ja, maar goed, hij weet natuurlijk hoe vervelend dat is als iemand altijd achter je aanloopt. En,
ja, nou ja, het is mooi dat, en dat is wel mooi dat hij dat dan ook zelf, die niet nu denkt, nee, maar ik vind het toch wel fijn als ik nu volwassen ben. Ja.
Maar wat ik ook, wat je net ook zei, dat heb ik wel eens van iemand anders gehoord, ook een opvoedcoach die veel met pubers werkte, is dat er in die gezinnen iets kan ontstaan dat je continu een jaar door jarenlang gesteggel hebt met elkaar. En die coach die had dan bedacht, dat was haar dingetje dan. Volgens mij moet je dan, die liet dan gezinnen een week lang alleen maar positieve dingen. En die mochten dan niet op elkaar vitten. Maar ik begrijp dus dat echt heel lang kan gaan duren. En dat het een soort vicieuze cirkel kan worden. Dat je alleen maar op elkaar zit te vitten als je een puber hebt.
Ja, weet je, een puber is natuurlijk, het is best echt pittig.
Ja.
Het is echt niet altijd leuk. Mijn boek heet wel Pubers zijn leuk, maar het is echt niet altijd leuk.
Nou ja,
zoals je ondertitel is, zeker als je ze begrijpt, is de ondertitel. Ja, ik had ook kunnen zeggen, eigenlijk niet altijd. Maar ik geloof erg in dat als je heel erg vanuit die puber als ouder kunt blijven denken. Je bent natuurlijk allemaal zelf geweest. Dus als ik ook bij mijn lezingen geef over pubers, dan begin ik met het uit te leggen. Wat gebeurt er nou? Waarom is het zo heftig voor zo'n puber? En dus voor jou, wat zijn de gevolgen voor jou en voor die puber? Omdat je eigenlijk eerst moet snappen van, oh wacht, dit is wat er gebeurt. En dus is dit waarom die puber zo onuitstaanbaar uit zijn dak gaat, alles vergeet, altijd het laatste woord wil. Nou, dan zie je ook dat er bij ouders weer een stukje begrip komt en een stukje, oh, dit hoort dus echt bij die puber.
En wat is dat dan? Is dat dan vrijheidsdrang of zijn dat dan hormonen?
Beide, natuurlijk, je op zoek gaan naar grenzen hoort bij die ontwikkelingsfase. Alleen wat ik graag schets, ik ben niet iemand die heel erg in dat puber zijn, hele mooie andere boeken en mensen deskundigen over, maar eigenlijk als je het een beetje heel simpel uitlegt, is dat naast die hormonen die natuurlijk van invloed zijn op van alles en nog wat, is zeg maar je emotionele deel van je hersenen zijn nog in de groei. En dat loopt nog door. Nog erger voor ouders is dat de grootste teleurstelling niet tot je 18e, maar gewoon tot je 25e. Als mensen goed opletten, zijn ze aan het begin van de avond eigenlijk al heel gedemotiveerd. Nee. Het wordt wel steeds iets beter, maar dat duurt dus echt een tijd. En dat rationele deel is het deel wat gewoon als laatste klaar is. De misvatting is dat pubers dus niet dat rationele denken en plannen en zo allemaal kunnen. En ze kunnen een hele hoop. Alleen, je hebt dat emotionele, dus even heel plat slaat en simpel zeggen, het emotionele deel daarnaast, wat dus enorm hyper de pieper en in beweging is. En waar ook nog die hormonen prikkelen, ook het beloningscentrum wat zo belangrijk voor ze wordt, dat ze op de korte termijn winst krijgen. Nou, dat is natuurlijk heel lastig als jij rationeel langer termijn moet denken. Hier ga je voor die winst en je hormonen gaan nemen alleen weer. En het is het mooiste uit te leggen dat je denkt, nou ja, stel dat je als ouder dus op een gegeven moment, ik ga even een goed gesprek voeren met mijn puber, want die cijfers. En als je dan dat emotionele deel, wat dus in rust is, als er geen vriendjes, geen spannende meisjes, jongens, van alles om zich heen is, dan is dat emotionele deel redelijk relaxed. En dan kan dat rationele deel heel echt best heel goed werken. Dan kunnen ze ook echt goed afspraken maken. Dan kunnen ze ook bedenken dat het niet handig is om te spijbelen en dat best goede cijfers voor later belangrijk zijn, want je wil toch dit en dat worden. Dus dan maak je dat hele plan en dan denk je, nou, het zit er best in. Ja. Hij kan het best, dit plannen. En hij gaat ook zijn huiswerk vanaf dan plannen en doen. En ook keurig voordat hij iets anders gaat doen. Allemaal helemaal mooi bedacht. En dat meent die puber dan ook. Ja, niet allemaal, maar ik ga er even vanuit, deze wel. Alleen het moment dat hij dus uit school komt en al die vrienden roepen, kom, we gaan lekker nog even met elkaar wat drinken en even een ijsje eten in de stad. En joh, wat nog met je huiswerk, dat komt straks wel. Dan komt dat emotionele deel, wordt heel erg wiebelig. Dat rationele deel verliest het, zolang dat nog niet helemaal klaar is en uitontwikkeld is, van dat emotionele deel. Dus dan denk je als, ja, hallo.
We hadden toch een afspraak.
Goede afspraak. Ja. Alleen als je dus begrijpt dat dat dus in rust, zonder dat er vooral leeftijdsgenootjes en dat soort druk bij is, weten ze, dan weten ze ook dat je niet op een draaiende schommel of een draaiende wipding moet gaan schaan en dan moet gaan filmen en kijken dat je eraf valt. Dat weet je best. Maar als je met je vrienden bent en je gaat zo'n YouTube-filmpje maken, is het toch een leuk idee. Oh, ja. En als iemand dan ook nog zegt, durf jij dan? Als je het wel durft, dan krijg je dat of dat. Ja, dan is dat dus, nou ja, en dat die uitleg is voor veel ouders van belang om een beetje te gaan begrijpen waarom een puber doet wat hij doet. Maar ook dat hun hoofd dus gewoon in die tijd hartstikke vol zit. Dus dat ze echt alles vergeten. En dat de minder belangrijke dingen, zoals de spullen op de trap, neem je ze even mee naar boven, is gewoon als eerste eruit. Want ze moeten gewoon, ja, als wij een vol hoofd hebben, ga je ook dingen skippen. Ja. Die voor jou minder belangrijk zijn. En val je ook uit tegen anderen. En kan je ook niet meer alles onthouden. Dat hebben zij de hele dag. Ja, dus die, ja, wat mijn insteek heel erg is dat als je dat beter snapt en weer even in kan invoelen. En ook kan bedenken dat als jij daar dan constant hakketakkerig tegenin gaat, het laatste woord wil hebben. Weet je, want ze willen natuurlijk ook altijd maar een gelijk hebben, het laatste woord hebben. Dat hoort allemaal bij pubers. Heel zwart-wit denken, allemaal prachtig. En als je dat snapt en daar dus handiger mee om kan gaan, kan je, is er veel minder strijd en gesteggel. Want als je daarin belandt, gaat het erg naar beneden. En die pubers die hebben, weet je, minder van nature is het minder dat je ze constant roept, goed zo, wat fijn, ja, leuk. Dat doe je niet. En je irriteert je meer aan zo'n puber. Maar die heeft het heel erg nodig dat je positief bent en hem ook een beetje complimenten geeft. Alleen je veel ouders denken er niet eens meer aan. En ze roepen niet, nou fijn, dank je wel. En een klein kindje gaat stralen en die puber denkt, oh. Maar het is wel heel hard nodig. Dus moet je een aantal dingen gewoon echt anders doen.
Ja.
En het lastige bij zo'n puber is, weet je, ik geloof heel erg als het echt misgaat, ik heb natuurlijk met die pubers gewerkt, dan gaat het mis op het moment dat je als ouders geen contact en verbinding meer met je puber hebt. Dat is echt waar ik zeg, daar moet je op investeren. Dat je zorgt dat je echt in contact blijft, dat je ze serieus blijft nemen, dat je interesse in ze hebt, dat je niet denkt, die games van jou vind ik niks aan, die programma's vind ik allemaal stom, die vrienden wil ik ook niet in huis hebben. Want dan raakt je puber steeds meer in zijn eigen stuk en raak je de verbinding kwijt. En als je die niet meer hebt, en die basis is er niet meer, dan ga je dus steeds meer steggelen. Gaan ze het niet meer voor jou niet meer? Ga je niet meer met elkaar samenwerken? Ga je niet meer in overleg? En dan zie je dat het echt heel erg mis kan gaan. Dus voor mij zit daar een heel belangrijk stuk. En dat betekent dus ook dat je dat positieve af en toe gewoon daarboven haalt. Dat je dat je leuke dingen met je puber blijft doen. Ja. Zoek gaat naar zijn passies. Echt gaat aansluiten bij hun leven. Want dat is wat je vaak met puber niet meer doet. Dan denk je, ja, wat zit jij nou weer te kijken? Hier zo'n programma, Temptation Island of zo. Ja. En ik zeg altijd, gebruik die momenten. Kijk mee. Oh, vreselijk dat het is. En als je echt goede tijden niet meer kan zien. Maar kijk mee, want alle thema's uit de puberteit komen aan bod. Kan je het over hebben. Alleen, wat gaan we dan doen met een puber? Als je dan meekijkt, dan gaat die ouder alleen maar roepen. Ah, je had dan in je hoofd als jij dat zou doen. Nou, je mag nooit alleen op vakantie. Kijk, dat kind is toch gek? Nou, ik zeg altijd, dat moet je niet doen. Je moet gewoon je kijkt mee. En dan blijf je heel neutraal. En dan zeg je gewoon eens, want heel veel pubers zijn helemaal niet zo heftig als. Die vinden het wel leuk om te kijken, maar dan zijn die ouders zo angstig. Dus ik roep altijd een beetje flauw, maar dan zeg ik, dan roep je gewoon tegen je kind. Hey, kijk, daar staat een hartstikke dronken meisje half naakt op een bar te dansen. Ja. Punt. En niet, als ik jou dat ooit zie doen, nee, punt. En dan kan het zomaar zijn, zeg ik dan, dat je puber zegt, ja, hoe haalt ze het in de hoofd, hè? Ja. En dan kan je even rustig ademen. Ja. Maar dan kan je ook even het gesprek aangaan. Goh, wat vind jij daarvan? Stel eens een vraag. En dan weer stoppen. Bij pubers moet je eigenlijk alleen maar hummen. Vertel. Even samenvatten. En wat je doet bij pubers is preken, oplossingen aandragen, relativeren, overtuigen. Alles wat je. En dan gaat die puber weg. Die wordt helemaal pissig. Is klaar. Je moet alleen maar hummen.
Werd er tegen jou veel gehumd vroeger, Hanke?
Ja, er werd alleen maar gehumd.
Al die broers.
Wat voor puber was jij?
Nou, ik moest net wel denken over dat zwemles waar we het helemaal in het begin over hadden. Over dat je dan dat sommige ouders zo pushten dan om je weet ik wat voor diploma te halen. Maar ik had alleen A en ik vond het eng. Toen zeiden ze, ja, laat maar dan.
Ook goed.
Ook goed. En dat is eigenlijk, als ik zo dat tijdens dit gesprek een beetje na aan denken ben, dat was het bij ons eigenlijk altijd wel, ja. Kijk maar wat je doet. En je mag wel uit. Maar ik ben de jongste, hè? Dat scheelt. Ik heb twee veel oudere broers.
Oh ja.
En als ik uitging, dan ging ik ook uit waar mijn broers uitgingen. We kunnen het nog steeds allemaal heel goed vinden met z'n drieën.
Dat was wel veilig voor je ouders natuurlijk.
Ja, dus dan maakte het dus niet uit hoe laat ik thuis kwam. Zolang ik maar met mijn broers mee naar huis ging. Die vonden dat keileuk. Dus die,
zo'n zus mee.
Dus serieus, toen ik, denk ik, was ik voor het eerst echt met oud en nieuw uit. Was ik 14. Toen kreeg ik om 12 uur van mijn ene broer een sigaretje. En van mijn andere broer een glaasje pils. Maar ik woonde ook in Venlo, hè, dus ja. Dankjewel.
Kon niet anders.
En mijn ouders zijn er ook heel snel achter gekomen dat ik rookte. Omdat een vriendin van mij dacht dat mijn ouders alles wisten. En die zeiden, nou, als jij zo doorgaat met paffen, Han. Toen keek mijn moeder me zo aan. Toen heeft ze heel lang niets gezegd. En daarna mocht ik gewoon thuis roken. Ik kreeg gewoon mijn rijbewijs. Wij paften altijd met de broers.
Hele,
mijn ouders nooit gerookt, hè? Oh ja, mijn vader, maar vroeger, toen iedereen rookte. Maar wij paften altijd de hele woonkamer blauw. En het was bij ons ook altijd zoete inval. Iedereen kon bij ons over de vloer komen en iedereen mocht ook aanschuiven.
En jij hoefde je dus nergens tegen te verzetten?
Nee, ik heb op een gegeven moment, ik weet nog dat ik, want ik zat dus inderdaad in een vriendengroep met alleen maar blowers. En ik heb één keer geblown en toen moest ik zo overgeven. Mijn broer woonde al op kamers in Venlo, dus toen ging ik daarheen, want dan was ik ziek. En dan mocht ik daar op bed liggen en toen dacht ik, nou, dat doe ik ook niet meer. Dus nee. Het is helemaal totaal aan mijn ouders voorbij gegaan.
Ervarend leren, denk jij.
Ervarend leren, ja, 10 jaar later heeft mijn moeder ooit nog wel eens wiet in mijn kamer gevonden. Terwijl het was echt zo'n zakje van die keer of zo, weet je, nooit gebruikt. Zei ze, ik heb drugs gevonden. Mijn broer super hard lachen, weet je wel. Zo, ja, man, weet je wel. Ja. Maar op zich, ze hebben wel eens gedaan dat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment steeds te laat kwam voor het eten. En dat ze op een gegeven moment zeiden, oké, vanaf nu moet je toch echt om 5 uur thuis zijn. Anders dan wordt het eten koud. Ja. Toen dacht ik, ja, oké, dat heb ik deed. Vond ik dan wel vervelend, maar ik vond het ook inderdaad wel schappelijk.
Ja.
En ik weet ook nog toen, ja, dus wat dat betreft was het bij ons thuis altijd wel. We hebben ook nooit echt gepuberd. Ja, mijn oudste broer heeft heel erg geageerd tegen school en zo, maar nooit echt thuis. Ja, tegen mijn vader op zich. Maar ik denk ook wel eens dat hij alle kolen voor mij en mijn broer uit het vuur heeft gehaald. Want
en dat is altijd wel fijn met ouderen.
Jij zei het toch ook wel eens, jij zei het in die media-aflevering, dat jij dat, waar je het net over had, over dat 's avonds en dat rationele, dat een beetje boven komt. Dat jij dat je daarom zei van, dat je niet zou kunnen leven met zo'n WhatsApp? Of had je geen leuke puberteit gehad omdat je toen uitstond 's avonds?
Ja, ja. Ik was ook altijd, inderdaad, ik kon niet nadenken als puber. Ik was altijd verliefd en altijd.
Oh, ik ook, ja.
Ja, verschrikkelijk. En dan ging je wel eens met de vaste telefoon inderdaad stiekem bellen. Maar dan, nu met WhatsApp en Facebook was ik echt overleden. Dan had ik niet meer geslapen. Nu op een gegeven moment ging je maar slapen, omdat je dacht, ja, ik heb toch niks beters te doen.
Dan is het weer sneller morgen en zie ik hem weer.
Ja, precies.
Dat zeker met dat soort dingen ook. Bij de pubers moet je natuurlijk soms echt afspraken maken. En bij sommigen kan dat. Kan je gewoon zeggen, je legt nu je telefoon weg en daar heb je zelf verantwoordelijkheid voor. Alleen niet iedereen kan dat nog aan. En dus zul je gewoon afspraken moeten maken. Alleen afspraken, dat vind ik ook met pubers, die kun je gewoon ook samen maken.
Dat is ook zo raar. Daar herinner ik me nu. Een goede vriendin van mij is lerares in het middelbaar onderwijs. En die vertelde laatst, dus ik zei van ja, ik hoorde dat dat die smartphone een probleem is voor concentratie en studeren. Ze zei ja, dan moet ik nu zeggen tegen studenten met ouders erbij. Want voor mij nemen ze het wel aan, maar van die ouders niet. Hmm. Dan zeggen die ouders, ja, dan moet jij zeggen. En dan
het is een beetje zo dat je vroeger je kind meenam naar de tandarts van, wilt u even vertellen waarom je tanden...
Ik vond het zo bizar dat je dat, dus bij pubers, dat dat dan af en toe zo werkt. Het zal niet bij iedere puber zo werken. Maar.
Nee. Ik weet het ook niet precies, want... Ik weet niet, dat is een hele rare vergelijking, maar daar moet ik aan denken. Bijvoorbeeld, want bij ons thuis moesten we altijd alles eten. Dat deden we dan ook. Maar als iedereen bleef eten van vrienden, vrienden van mij lustte niks. Die kreeg dan boterhammen. Maar dat was nooit een probleem voor ons, want wij aten nog steeds dan gewoon wat de pot schaft, omdat dat moest. We gingen daar niet over in discussie. Dus ik vraag me af of dat dan ook zo werkt met smartphones. Dat je thuis daar een soort milieu voor kunt schapen, terwijl ze alleen maar vrienden hebben die de hele dag misschien op hun smartphone zitten. Ja, ik weet het niet.
Ja, ja, dit ging dan om kinderen die met studie in de problemen zaten. Hè? Dat het maar niet lukte, dat studeren of oefenen of leren voor een proefwerk. En dan zei de juf van, ja, dan mag je een uur zonder. Oh, ja. En dan moet je naar beneden, dan mag je weer kijken. En dan mag je weer terug naar de kamer, mag je weer een uur zonder.
Nou ja, voor sommigen is dat natuurlijk gewoon een soort nodig. Maar dan heb je het wel op een bepaalde groep. Ik weet, wij hebben pleegpubers veel in huis gehad en... Ik weet, een van onze grote pleegdochter is nu allang, is net getrouwd zelfs. Maar die was vanaf haar 16,5, zeg maar, tot ze uit huis ging bij ons. En ik weet dat zij, dan gingen we gewoon daarover ook in gesprek. Dan zei ze van ja, en ik dat leren lukt maar niet. En dan zei ik gewoon, nou, hoe leer je dan? Hoe doe je dat? Gewoon dus informeren. Ja, ik zag het ook al lang, is het constant op die telefoon met een vriendje en afgeleid en weet ik het wat allemaal. Dus toen zei ik, zei ook altijd tegen haar, en zij zei na afloop zo mooi, dan zei zij ook... Ja, wat jij anders deed aan mijn moeder, zat ze leuk met die pleegkinderen. Jij zei nooit dat ik iets moest doen. Maar je zei het altijd vanuit jezelf. En dan ging ik er toch over nadenken. En uiteindelijk deed ik het dan. En dan zei je ook niet, oh, zie je wel, dat zei ik toch. Dus dat vond ik heel prettig. Want ik weet dat ik dan bijvoorbeeld tegen haar zei van... Dan zei ze, ja, dan moet ik zeker mijn telefoon wegleggen. Vind jij zeker dat ik dat moet doen als ik niet goed kan leren? Ik zei, nou weet je, ik voor mij hoeft het niet. Ik zeg, het zou kunnen zijn dat het lekkerder leert... Als dat zo is, voor jou is het handig dat je hem weglegt. En dan wil ik hem best even van je meenemen... en dat ik je even voor jou in de gaten hou. Ik zeg, ik zelf, als ik aan het werken ben... zit ik ook constant afgeleid. Dus ik moet mijn Facebook uitzetten, mijn telefoon... op een gegeven moment, dan ga ik gewoon werken. Dus ik vertel hem dan vanuit mezelf. Dan zeg ik, dit helpt mij. Nou, en dan zat ze verder, zei ik... joh, maar weet je, maar kijk maar wat voor jou werkt. Ja, als je echt geconcentreerd wil werken... zou het goed kunnen werken. Of daar zijn we ook, weet ik veel... soms is, er ook, is het gewoon een feit dat dat zo is... En dan zei ik dus niet dat ze het moest doen. Nou, en dan ging ze verder. En op een gegeven moment kreeg ik, weet nog dat ze toen waren wij een weekend weg. En toen kreeg ik een berichtje. Was ze met een vriendje samen aan het studeren. Ze waren best wel fanatiek. Zij deed dan de HAVO. En dan zei ze van ja, en we zitten nu te werken. En zei ze dan zelf. We hebben onze telefoons beneden gelegd. Ik heb nu pauze, dus daarom stuur ik jou nu een berichtje. Maar wij werken.
Kijk.
Vind je zeker een goed idee?
Ik zei je toch?
Ja, en dan zeg ik al tegen ouders erin, dat moet je dus niet. Ik denk, ze ook met plannen op en dan zei ze van ja, we hebben zoveel huiswerk en ik kan het helemaal niet, allemaal proefwerken. En dan zei ik dus niet, nou moet je gewoon gaan plannen, kom we gaan zitten. En dan zei ik, nou weet je wat ik deed? Ik maakte altijd een schema. Ik zal het even laten zien. En dan zat ik heel erg was ik met lijntjes en dingen, allemaal dagen. En dan deelde ik dat in de hoofdstukken en dan wist ik precies wanneer ik wat deed. Oh, ze zei, nou het is echt niets voor mij. Ik zei, nee dat kan, weet je. Ja, het is ook de een vindt dat heel fijn en de ander niet. Nou, dan deed ik het zo, dan zet ik dit en dan rekende ik terug van hoeveel hoofdstukken. Dus ik leg, niets voor mij, heb ik ook helemaal niet nodig. Echt onzin. Ik zeg, nou joh, prima, weet je, moet je het ook vooral niet doen. Ik zeg, kijk maar wat voor jou werkt. En op een gegeven moment, dan 3 dagen later, zag ik hem met een lineaaltje blaadje zitten. Ja, en dan komt hij, dan zeg ik, dan moet je niet zeggen, oh, was het toch een goed idee? Nee, dan hou je gewoon je mond.
Dat doe je.
En dan doe je weer. Ja, en dan laat je, doe je net of het haar eigen plan is. En dan zegt ze zelf waarschijnlijk op een gegeven moment wel van, het werkte wel, dat schema.
Maar het is ook gewoon een soort van de wet van Murphy, dat je moeder ook altijd precies wist wanneer je wel je regenpak aan moest naar school en wanneer niet.
Vreselijk.
Dat je ook altijd wist van, als ik het niet doe, dan krijg ik krijg wel een regenbui op mijn kop. En dan zei mijn moeder ook nooit, als ik thuis kwam, zie je nou wel.
Nee.
Alleen maar zo, meer nat geworden. Ja. Dat is, ouders weten dat gewoon. En dat weet je als puber ook. Van, oh ja, dit ga ik nooit winnen.
Erop legt. Nee, nou ja, en soms is het gewoon fijn dat je dan gewoon het hoort. En dat je ze wel, maar het is dus wel van dat je wel met ze meedenkt. Je dus niet zegt, van, nou weet je, kijk maar wat je doet. Want dan, dat is niet te overzien. Dan leggen ze ook de telefoon niet weg. En je moet ook gewoon concreet zijn in, ja, wat je ook, hè, soms moet je ook gewoon een opdracht aan een puber geven. Hè? Gewoon heel concreet. Want pubers doen namelijk gewoon vaak wat je zegt, maar niet meer dan dat.
Ja, maar ik weet ook nog wel dat je als puber af en toe ook gewoon wil klagen. Gewoon echt klagen om niks. En dan wil je ook helemaal geen advies eigenlijk. Je wil gewoon, dat vond ik heel irritant. Ik kwam eens met advies en ik wil gewoon klagen nu.
Even klagen. Oh, dat kan ze opluchten, hè. Dat was als puber fijn, maar dat is het nog steeds. Dan moet je gewoon heel even kwijt hoezeer je kind je spannende, glorierijke leven heeft vernacheld. Heel even maar. En dan moet iemand geen tips geven of zo, of relativeren. Nee. Zeg gewoon, ja, nou en of, wat een monster zijn het ook. And that's that. Luister maar naar Tisha's standaardverhaal, dan wordt het allemaal duidelijk.
Ik doe meestal een voorbeeld, dat is wel heel lollig, vind ik zelf. Die slaat dat goed aan, want dat is bij pubers en bij kinderen in het algemeen. Weet je, je hebt namelijk de neiging als ouder om constant, nou ja, of je gaat dus advies geven, of je gaat preken, of. Dus ik doe altijd een soort voorbeeld en dan word je eigenlijk meteen. Hè, als ik moet je voorstellen dat jij volgende week, het is nu voor dag, dinsdag, nee, vrijdag, moet je naar de kaakchirurg. Want je hebt zo'n ontstoken verstandskies, maar dan echt ook heel naar. En die moet helemaal eruit gehakt en zo. Weet je, zo naar, en je zie je vreselijk tegenop. En je hebt ook iets te lang al daarmee doorgelopen. Dus nu is het natuurlijk nog erger geworden, want je vond het een beetje eng. En nu moet je daarheen en je hebt er al buikpijn van en je bent helemaal gestrest. Vorige keer was je helemaal ontstoken en zo. Weet je, nou, zo'n naar verhaal. Nou, dan kom je allemaal mensen tegen in zo'n week die dan roepen, hey, hi, hoe is het met je? En dan, nou, zeg jij in dit geval van, nou, op zich goed, maar alleen, dat voel echt zo ellendig. Ik moet vrijdag en ik zie er zo tegenop. Nou, dat is het verhaal. Dat doe ik dan voor zo'n hele zaal. Dan zeg ik, nou, moet je voorstellen. Dan krijg je dus allemaal reacties gewoon van mensen. Ik doe er een paar, dan kan je even bedenken wat jou op zo'n moment helpt en wat niet. Nou, de eerste roept dan, hey, hoe is het met je? En dan zeg je, oh, nou, en dan zegt hij, oh, nou, fijne dag nog, doeg. Weet je, want die heeft gewoon niet geluisterd. Nou, dus helpt niet. Zeg, je hebt ook mensen en die gaan meteen, oh, dat heb ik ook gehad. Oh, echt vreselijk. Oh, en dat kan echt een hel worden. Die gaan helemaal zo nog erger maken, helemaal mee in die misin. Nou, dat helpt ook niet. Je hebt ook mensen die zeggen dan, die gaan in die preekstand. Dus die zeggen, ik zag jou toch een maand geleden, hè? Toen had je al last, toch? Oh, je bent nu pas gegaan. Ja, weet je, dan heb je het ook wel een beetje over jezelf afgeroepen. Nou, die helpt ook niet, dat weet je zelf ook wel. Nou, dan heb je mensen die komen met allerlei goed bedoelde adviezen en oplossingen. Van, nou, je moet tegen die chirurg zeggen dat hij niet moet gaan praten boven jouw hoofd. En je moet dit vastkopen en je moet dat doen en dit niet doen. En nou, weet je, klaar. Je hebt ook mensen die gaan relativeren. Van, ja, het is best heel heftig, maar weet je, mijn buurman is ongeneeslijk ziek. Dat helpt ook niet. Nou, zo kan ik er nog een heleboel. En heb je al die verschillende dingen die je zou kunnen doen. Wat je bij pubers bijna allemaal dus de neiging hebt om te doen. En stel nou, er komt iemand en die zegt tegen jou, hey, hoe is het met je? En jij zegt, ja, nou, op zich goed, maar oh, pff, zo vreselijk. Ik heb zo'n buikpijn van die kaakchirurg. En die zegt, ach, nou, dat kan ik me voorstellen. Wat zou jij blij zijn als het zaterdag is? Dan heb je het achter de rug. Ja. Het wordt niet anders. Want je moet gewoon naar die kaakchirurg. Iemand die even voor jou gewoon jouw emotie er laat zijn. Jouw situatie, maar ook even jouw wens gewoon uitspreekt. Of jouw gevoel even benoemt en erkent en dat er laat zijn. Punt. Is eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon genoeg.
Ja.
Dus als die puber 's ochtends zegt, ik heb een magere zin om naar school te gaan. Ik ben helemaal klaar mee. School. En je zegt, jee, wat zou het heerlijk zijn als je gewoon lekker niet hoefde. Of wat zou het fijn zijn als het gewoon volgende week is. Want dan is het weer een vakantie. Oh. Ja. Punt. Tuurlijk weet die puber dat hij moet gaan. En tuurlijk heb je daar afspraken over. Maar dat is ook als het even uit is met een vriendinnetje. Gewoon laat het er even zijn. Spreek even een wens uit. Wat heerlijk als er gewoon geen huiswerk was. Oh.
Ja.
Even een resumé van deel 1. Wat hebben we geleerd? Nou, veel. Bijvoorbeeld, gedrag is niet zomaar. Straffen en belonen werkt misschien tijdelijk, maar beter kun je blijven werken aan intrinsieke broccoli-motivatie. En voor de puberouders, luister naar je puber. Ga het gesprek aan en kijken waar je elkaar kunt vinden. En denk eraan, lieve luisteraars, jij bepaalt de kaders. Maar daarbinnen moet je puber ook regie kunnen hebben. Of denken te hebben. En moet je samen tot een oplossing komen. Niet alleen maar nee zeggen of alles relativeren. Blijf hummen, mensen. Blijf hummen. Enfin, dat was het weer. Dank voor het luisteren. Deel 2 van de Tisha-saga staat ook binnenkort online. Daarin vertelt Tisha over haar ervaringen als pleegouder van moeilijke pubers... en delen wij nog meer veelal gênante eigen puberverhalen. Oh, Hanneke. Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. Op Twitter heten we @ikkenniemandie. Laat ons daar ook vooral weten wat je van deze aflevering vond. Veel dank aan Tisha voor de gastvrijheid en aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media. We zijn ook zeer benieuwd naar jullie eigen ervaringen met jullie pubers. Heb je een goed verhaal? Laat het ons dan weten door een voicemail in te spreken op 06-8180-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Of mail ons met je verhalen of met vragen. Ons mailadres is ik@dagennacht.nl. En dan nog een tip. In mei ligt het grote Ik ken iemand die boek in de winkel. Vol herkenbare anekdotes en vol tips van kenners over zwanger zijn, bevallen en opvoeden. Hou de Facebookpagina van Ik ken iemand die in de gaten voor updates en teasers. Dat was het. Mijn naam is Nienke de Jong. Doeg!